Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts voor de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl en vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering in de reeks van levenslessen van puntje, puntje, puntje. Erik, goedemiddag. En met wie gaan we vandaag in gesprek?
Ja, we gingen vandaag in gesprek met Arie Boosma.
Ja, iedereen kent hem wel. Ik denk dat de introductie niet echt nodig is. De meest bekende Nederlander van Nederland. Maar we hebben twee interessante thema's die we met hem gaan bespreken. Wat kwam er naar voren wat je echt interessant vond in dit gesprek?
Nou, Arie is niet zomaar gekomen waar hij nu is. En hij heeft jarenlang gewerkt als bartender. En hij wist toen helemaal niet dat hij in de media zou komen. Hij had een tegenslagen. En we vragen hem bijvoorbeeld, ja, hoe bleef je doorzetten? En dat vond ik heel inspirerend. Ja, en een ander punt is dat hij in het begin allerlei mensen ging doen in de media. En uiteindelijk is hij veel meer zijn eigen pad gaan bewandelen. Dus authentiek zijn. Hij vindt dat ook benadrukt dat heel erg dat het heel belangrijk is. En dat vond ik ook leerzaam.
Ja, ja zeker. Ik vond het ook echt een interessant gesprek. Vooral deze twee thema's. We zien natuurlijk Mr. Perfect met de sportschool. Maar hij heeft ook natuurlijk dagelijks veel stress en moeilijke momenten. En daar kunnen wij natuurlijk ook heel veel van leren. Want bijvoorbeeld corona, als je sportschool hebt, is dat natuurlijk super lastig. Dus ik denk dat hier heel veel handige haakjes in zitten om voor jezelf toe te passen hoe hij met moeilijke momenten omgaat. Maar goed, genoeg introductie. Nog even één puntje. Vind je deze podcast waardevol? Vind je hem interessant? Zouden wij het superleuk vinden als je deze aflevering deelt via social media, tagfit.nl. En zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. Genoeg promotie. Laten we gelijk starten met deze podcast met Arie. Arie, welkom en leuk dat je hier tijd voor hebt gemaakt.
Ja, dank. Leuk er te zijn.
Ja, we vinden het echt tof om met jou in gesprek te gaan. Iemand waar we veel van kunnen leren. En deze podcastserie heet Levensles van binnen fit.nl. En we willen eigenlijk gaan kijken welke aspecten we van jou kunnen leren. En dan met name op het aspect wat je allemaal hebt meegemaakt. Er zijn veel dingen. En waar mensen soms helemaal niet bij stilstaan. Ze zien het eindresultaat. Je hebt een sportschool of voor de televisie. Maar je hebt natuurlijk heel veel moeten doen om daar te komen. Daarom gaan we gelijk los met een diepe vraag. Als we jou de vraag stellen, welke tip zou je jezelf geven 15 tot 20 jaar geleden? Toen je net terugkwam van Amerika, de stap weer terug maakte naar Nederland. Welke tip zou de jonge Arie geven?
15 jaar geleden of toen ik 15 was?
Nou, 15 tot 20 jaar geleden toen je die stap maakte weer terug naar Nederland.
Dat is
15 mag ook, maar dan doen we het daarna.
Ja, het is nog veel langer geleden. Ja, 1997 kwam ik terug. Een tip die ik zou geven is eigen koers. Sneller eigen koers bepalen. Dus toen ik terugkwam, ging ik al vrij snel in de media werken en was ik eigenlijk heel erg bezig met hoe doe je dat? Hoe doet men dat? Dus heel erg aan het kijken, wat misschien in elk ambacht wel een beetje gebeurt, dat je eerst kijkt, hoe doen anderen het, die ik misschien goed vind? Dat ga je dan eigenlijk een beetje nadoen. En dat deed ik de eerste jaren van mijn mediacarrière ook heel erg. Van had ik bijvoorbeeld het gevoel, ik praat rustig over het algemeen En op de radio en op televisie hoorde ik mensen zo praten. En dat zo en dat er tempo in moest. Dus ik was op een gegeven moment kondigde ik programma's aan op televisie. En ging ik dat een beetje nadoen. En als ik dan een interview had, wilde ik heel erg benadrukken dat ik met boeken bezig was. En dat ik een contract had bij een uitgeverij. En om maar het legen van het aankondigen van die programma's te compenseren. Dus ik was in die eerste jaren heel erg bezig met beeldvorming, met hoe het hoort. En pas later ontdekte ik, en dat zou dus mijn advies zijn aan die jongere persoon. Eigen koers is wat werkt, want dat is authentiek. Dicht bij jezelf en toch uit je comfortzone proberen te stappen. Dat zijn de waardevolle dingen. En dan wordt het iets. En dan wordt het onderscheidend. En dat is denk ik wel een van de meest belangrijke dingen, vind ik, achteraf nu, zo'n beetje terugkijkend op al die jaren. Dat je je onderscheidt van wat anderen doen en durft eigen koers te bepalen, ongeacht lof of kritiek.
Ja, ik denk dat het een hele mooie tip is voor eigenlijk iedereen. En dat je misschien ook daarom Die mooie stap heb kunnen maken. Maar misschien door het deels kopiëren van bepaalde dingen die goed werken, geeft het je ook zelfvertrouwen. Waardoor je uiteindelijk nu diegene bent die zijn eigen koers kan varen.
Ja, nee, zeker zo. Ik vergelijk het ook wel eens met kunst. Dat je, als je, kunstenaars gaan eerst een kunstenaar nadoen die ze zelf mm-hmm. heel goed vinden. En, zoals ik tekende vroeger veel. En dan ging ik eerst overtrekken, natekenen. Weet je? Dat is allemaal kopiëren. En op een gegeven moment kun je dan zelf iets. En met schrijven van boeken is het hetzelfde. Ik lees graag en ik lees bepaalde schrijvers graag. En die toon die komt terug. En op een gegeven moment moet je wel je eigen koers vinden. Dus ik denk wel dat ze bij elkaar horen. En ik heb er ook geen spijt van dat ik het zo gedaan heb. Maar ik vond het moment dat ik voelde, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. En dit is mijn manier van werken. En dat is anders dan anderen. Maar het werkt. Dat vond ik wel een heel fijn moment. Dat voelde wel als een eureka.
En is dat dan stap voor stap gegaan? Ik bedoel, je geeft jezelf dan wel bloot als het ware. Als je stelt jezelf kwetsbaar op.
Ja.
Ik denk niet dat dat in één keer is gegaan. Want ik had het gisteren met Jeroen over van. Ik vind dat heel knap dat jij je zo je mening durft te geven. Gewoon een heel publiek. En ook mensen vallen over je heen. En dat, ja. Dat vind ik wel knap, maar dat is denk ik niet zomaar in één stap.
Nee, stap voor stap, ja. Want ook daar, kijk, het is heel verleidelijk om je af te vragen van wat werkt. Dus of je nou boeken maakt of tv-programma's of in onze wereld, zeg ik dan, voor ons drieën zo, of die fitnessbranche, bezig bent. Je weet wat werkt, dus het is verleidelijk om dat te gaan doen. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs bij je te passen. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat in het begin is het heel erg zo dat ik zei dan bijvoorbeeld toe bepaalde opdrachten of bepaalde programma's of omdat ze heel populair waren. Wil je meekomen doen bij Ik Hou van Holland? Kijken 3 miljoen mensen naar? Ja. Zichtbaarheid. En dat was weer handig. En later ben ik gaan zeggen, nee, wat past bij mij? Waar kom ik goed uit de verf? Waar ben ik goed in? Waar kan ik leren? Waar kan ik uitdagingen aangaan? En dat is een hele andere koers.
Mm-hmm. Ja.
En dat duurde bij mij best wel lang. Want ik ben 1998 al begonnen in de media. 2003 voor het eerst vast werk. Voor die tijd was het altijd nog werk in een café. Stage lopen bij een tv-producent. Ja. En maar ploeteren.
Daar zullen we straks even op in willen gaan. Want dat was wat mensen niet zien.
Ja.
Dus ik denk dat dat mooi is om dat ook straks te gaan bewandelen.
Goed.
Wat ik dus, dat eigen koers. Hè, want dat was iets wat ik ook terugkreeg van jouw zus. Die mij meegeeft. Ik vroeg haar van, wat is een interessant onderwerp om met Arie te bespreken? En kun je een concreet voorbeeld noemen? En toen zei zij van, hij gaat altijd zijn eigen koers. En vooral ook in het moment dat hij de sportschool ging openen. Dat is een hele grote stap. Mensen zien nu weer die sportschool die staat er. Er zijn heel veel mensen ook die deze podcast luisteren en eigen sportschool willen beginnen. Maar die stap is heel groot.
Ja.
En die denken, het is hem gelukt. Maar die zien niet al die stapjes daarvoor. En zij zei ook, hij heeft best nog wel wat backfire gehad. Wel dat het lastig was. Bijvoorbeeld de investering rondkrijgen of de juiste mensen bij elkaar.
Ja.
Kun je ons meenemen in dat moment dat het juist heel lastig wordt en dat je eigenlijk dat vuur terugkrijgt?
Ja. Ja, ik heb dat een paar keer meegemaakt. In televisie ook. Want ik zat in de commerciële hoek en ik deed kleine dingetjes hier en daar. Had voor het eerst vast werk met het aankondigen van programma's. Dat was relatief oppervlakkig, maar wel 7 keer op een avond live. Dus een leerzame school. Toen werd dat beroep opgeheven en toen stond ik daar ineens van, oei, ja, ik heb net gekozen hiervoor. Het ging de goede kant op en bam, alles weg. Dus toen werd ik op mezelf teruggeworpen van en nu? Toen heb ik een paar jaar in de marketing gewerkt. Meer nagedacht over branding, over dat soort dingen. En toen heb ik heel veel nee gezegd tegen commerciële verzoeken. Van zou je dit programma willen doen of dat? Terwijl ik had het geld eigenlijk wel nodig. Want ik had baantjes hier en daar. Maar ik was wel echt aan het ploeteren. En maar toch zei ik daar nee tegen. Omdat ik dacht dat is niet, maar dat voelt niet. Ik moet niet iets maken wat niet bij me past. En dat heb ik een tijdje gedaan en toen had ik een boek geschreven. Het ging over de Bijbel. De Bijbel, wat vind jij? Met enigszins kritische vragen van als dit erin staat. Als er bijvoorbeeld staat, er komt nooit meer een zondevloed. Wat is dan een tsunami? Of allemaal dat soort vragen van, klopt dat wel? Werd ik uitgenodigd bij de EO. En na dat optreden zeiden ze, maar jij bent ook van televisie. Wil je bij ons? Toen ging ik daar werken en toen had ik voor het eerst zo'n moment van dat ploeteren en proberen. Heel veel nee. En toch uiteindelijk daar uitgenodigd. Toen had ik voor het eerste moment dat ik dacht, de programma's die ik hier kan maken, dat zijn thema's waar ik mee bezig ben. Thema's die nu leven. Toen viel op voor het eerst iets op zijn plek dat ik dacht, ja, dit is het. Zo werkt het. Daar had ik zo'n moment. En later natuurlijk bij die sportschool, terwijl ik zo'n 15, 20 jaar in televisie had gewerkt. Was dat tegen mijn vrouw zei ik nog van ja, ik ga een sportschool beginnen met een paar vrienden. Maar het is erbij. Ik blijf mijn televisiewerk gewoon doen. En dat pakte natuurlijk nogal anders uit. Want daar voelde ik ook ineens die sport die ik al vanaf mijn 14e zo dierbaar in mijn leven heb. En waar ik altijd zoveel houvast heb ervaren en zoveel plezier aan heb beleefd. Die ineens merkte ik heb gewoon een leven lang bestudeerd in al die gyms en al die plekken. Van wat werkt, wat niet, wat vind ik fijn, wat vind ik goed. Hoe moet de sfeer zijn, hoe moet de toon zijn. Wat voor mensen moeten daar rondlopen bij voorkeur. Ineens kon ik dat allemaal op tafel gooien. Maar ja, dan ben je er nog niet. Dus ik had een concept, ik had een idee en ik wist ook, ik kan daar nooit fulltime mezelf aan binden nu. Want ik had mijn andere werk, daar was ik van afhankelijk. En ik had relatief weinig ervaring als ondernemer.
Ja, maar dit maakt wel een mooie stap. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zelfstandig willen worden. Alleen die niet die stap durven te maken omdat ze bijvoorbeeld 4-5 dagen in de week werken. Dus die kunnen mooi aan de hand van jouw analogie ook daarin meegaan.
Ja, maar ik denk ook dat het helemaal niet gek is. Kijk, je moet denk ik de afweging maken tussen angst, weerstand, niet durven gewoon. En een gezonde dosis realisme. Dus je moet wel durven zeggen van ik hou die baan, die 4-5 dagen, die hou ik. En in de avonduren ga ik mijn bedrijf opzetten. En er komt een kantelpunt.
Maar wat was het ergste wat jou had kunnen overkomen met die gym? Stel, het was mislukt.
Nou, voor mij zat het heel erg ervoor dat ik moest een samenstelling zoeken van ondernemers. Waarmee ik dit kon doen, zodat we allemaal konden verdelen. Dus ik ben op zoek gegaan naar echte zakenpartners met ervaring in het ondernemen. Ik ben op zoek gegaan naar zakenpartners die op de vloer konden managen, echt vanuit de sportwereld. En dan mijn eigen visie op cultuur, op toon, op branding eigenlijk, marketing. En het verzamelen van mensen, team. Dus dat bij elkaar moest een cocktail worden. Maar het ergste wat had kunnen gebeuren natuurlijk, is dat we ons geld, onze tijd, onze visie, ons concept, onze liefde allemaal in die pot gooiden. En dat het geen gerecht werd. En dat het mis zou gaan. En dan, ja, je zit natuurlijk altijd vast aan huren, aan dingen. Dus er kan veel misgaan. Maar ik denk, je moet als beginnend ondernemer onderzoeken, waar is het angst?
Ja.
Want je moet toch ook wel durven risico's te nemen natuurlijk. En die afweging is denk ik het moeilijkst.
Of dingen inleveren tijdelijk. Ja. Een tijdje dat je voor wat minder, want je hebt dus wel, wat je ook aangaf van, je ging dus echt voor wat je wilde, om meer kunnen verdienen. Maar je ging al echt voor wat je wilde. En, dat is
We hebben een paar jaar ook geen, we maakten, met de gym ging heel goed. Dus we maakten na het eerste jaar, we konden onszelf een kleine winstuitkering betalen, maar geen salaris.
Maar het was ook daarvoor, hè? Ik bedoel, toen je die marketingbanen misschien.
Dat was een pittige tijd. Toen ging ik weer in een café werken, 4 nachten.
Nou, dat is wel goed om te weten, want heel veel mensen denken van, model, en het komt allemaal aanwaaien.
Ja.
Maar het komt helemaal niet.
Dat lees je ook in je boek, dat het niet komt aanwaaien. Nee.
Nee hoor. En ook projecten die mislukten. Dan had ik een tijdschrift opgezet en bij een uitgever. Die uitgever ging failliet, dus 4 maanden lang niet betaald. Maar ook alle mensen die ik gevraagd had, fotografie, interviews, artwork te doen, ook werden ook allemaal niet betaald en die klopte bij mij aan. Dus in dat soort situaties kwam ik, dat je ineens zo allemaal mensen hebt van, dan weer andere klusjes doen om geld te verdienen en die mensen dan te betalen. Ja. En dus er was veel nee. Als je in die wereld leeft van castings en van verzoeken, dan krijg je gewoon veel nee, daar leer je mee omgaan. En je moet leren, het gaat niet zozeer om mij persoonlijk, het is geen afwijzing van mij. Het is de keuze voor iemand anders of voor een ander gevoel. Maar die periode was wel leerzaam. En ook dat je na zo'n café-nacht, toen mocht je nog roken binnen. Dus dan stinkend naar rook, de trap op naar mijn appartementje 3 hoog in Amsterdam. Afvragen van, zit ik op de goede koers? Moet ik vasthouden aan televisiewerk en schrijven? Dan ging ik overdag, ging ik hardop Engels lezen en lezen en workshops doen en trainingen doen. En elke keer dat ik wat gespaard had, dan maar weer niet op vakantie dit jaar, maar wel die cursus en dan beter worden, leren.
Maar op dat moment wist je niet dat je hier zou komen. Dus eigenlijk zit je dan heel erg in die onzekerheid. Je ontarmt het en je Ja. Wat haal je daaruit? Hoe ga je daarmee om? Want er zijn misschien meer, zoals ondernemers, en niet iedereen slaagt en er is veel onzekerheid.
Ja.
Wat deed je toen dan? Had je toen al dat je dingen van het boeddhisme of de stoa toepaste? Of had je van die lichtpunten die je aan de horizon zette? Wat zijn de strategieën die je toepast?
Sport speelde bij mij een hele belangrijke rol. Het ritme van sport en de houvast die dat biedt, de structuur. En dat bewegen, mijn optimisme, veerkracht. Weet je, dat zijn belangrijke dingen in zo'n periode van jarenlang ploeteren en proberen.
Ja.
Zeker. Ook wel dat je zelf durft te geloven dat iets klopt. Dus dit ga ik doen. En daar niet alleen visualiseren, maar ook gewoon echt geloven dat het kan.
Wordt op een gegeven moment ook misschien wel een self-fulfilling prophecy.
Ja.
Want als je er genoeg achteraan rent, dan komt het wel op je af.
Ik ben daar echt van overtuigd dat als je echt kiest en echt ergens durft voor te gaan, dat het een kwestie van tijd is, altijd. Ja.
Ja. Ja, je kent ook weer dat voorbeeld dat er iemand aan het minen is. Dat zie je vaak terug. Dat soort aan een mijn aan het delven is. En dan maar steeds blijft hakken. En die pot met goud die zit daar ergens, maar hij is bijna.
Ja.
Dus dat blijft altijd moeilijk van welke keuze moet je wel of niet maken.
Hoe lang moet je nog?
Ja, en precies. En misschien ben je wel de verkeerde kant aan uitgraven.
Ja.
Wat ik nog wel een mooie vind, is die lichtpuntjes en die positiviteit. Is dat deels aangeleerd? Ben je mensen in je omgeving tegengekomen? Ik heb dus een voorbeeldje dat ik met een vriend van mij samenwoonde en dat het dan slecht weer, het regende. En toen zagen we iedereen altijd chagrijnig. En toen gingen we gewoon fietsend en gingen we altijd glimlachen als we op de fiets zaten met regen.
Fantastisch.
Nu heb ik nog steeds dat aangeleerd gedrag. Dat zit er nog steeds in. Maar ik zie dat ook vaker nog terugkomen. Die periode met hem en elkaar steeds positief toespreken heeft wel mij een positievere mindset gegeven.
Ja,
heb jij van die trucjes gebruikt of is dit totaal ben jij een en al positiviteit?
Ik heb wel, mijn karakter is wel overmoedig. En ik denk nu achteraf heel vaak dat mijn Amerikaanse jaren, ik heb in totaal 6 jaar in Amerika gewoond, dat nog versterkt hebben. Dus dat ik leerde bijvoorbeeld in basketbal, dat als ik, als iedereen naar huis ging en ik bleef in de regen met links oefenen en ik maakte die extra uren, en dat hielp. Maar ook die Amerikanen, geen droom is te groot. Weet je, als je daar roept, ik wil dit en dat, zeg ik, good for you. Ik wil profbasketballer worden, go for it. Mm-hmm. Weet je wel, het is. En niemand zegt, dat is maar voor weinigen weggelegd. En zou je niet ook op je studie, weet je. Dat, nee, go for it. En dat heeft mij wel heel veel meegegeven. Dat ik van nature een wel realistisch, maar toch zeker optimistisch karakter heb. Een tikkeltje overmoedig ben. En dan die Amerikaanse mindset erbij. Dat bij elkaar heeft er wel voor gezorgd dat ik zo wel in het leven sta. Maar dat ik er ook heel erg van geniet van te bedenken. Ik heb liever dat mensen roepen, nee, dat kan nooit, dat wordt niks. Weet je, een gym, ja. En jullie gaan zitten in een omgeving waar 10 gyms zijn. En het is die hele branche is overspoeld. Die is, dat moet je niet doen, dat kan niet. En ja, dat vind ik heerlijk als mensen dat roepen. Dat motiveert me zeer.
Ja, zo herkenbaar. Met Fit heb ik ook wel eens 5 jaar geleden dat iemand tegen mij zei, Fit is informatiewebsite, er staat online al genoeg informatie. Ja. Dan denk ik van ja, daar ligt wel een mooie uitdaging. En nu weet ik dat die persoon 5 jaar later daar heel anders naar keek. En dan denk ik van
hoe komt het dat het dan toch werkt?
Ik denk dat er toch een bepaalde vraag is online naar eerlijke en betrouwbare informatie.
Ja.
En dat we daarin zijn gestoken. En dat het ook heel erg motiveert en versterkt. Dus niet die ene persoon heeft mij gemotiveerd. Maar een beetje tegengas kan wel goed zijn.
Ja, man. Ja. Kijk, ik denk dat je mensen in je omgeving nodig hebt die in je geloven. En dat je de buitenwacht, die je toch niet kent, die je ook nooit om advies zou vragen. Die mogen lekker roepen, nee, dat kan nooit.
Ja,
maar je moet wel een paar mensen hebben natuurlijk die zeggen, ja, dat kan jij. Of ja, dat ga je doen. Ja. Ik geloof dat je dit kunt.
Ja, maar ook een kritische mentor hebben soms.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk 2 vragen die daaruit volgen. Is of jij ook periodes een mentor hebt gehad die je daarin coacht of nu nog steeds. En de tweede is, ze zeggen vaak dat je het gemiddelde bent van 5 mensen uit je omgeving. Dat lees je heel vaak terug in die managementboeken en zo.
Ja.
Misschien is het een beetje een fabel, maar er zit misschien ook wel een kern van waarheid in.
Ja.
Stuur je daar bewust op?
Nee, want ik ben opgegroeid in een domineesgezin. Dus wij verhuisden elke 4-5 jaar eigenlijk. Dus ik ging altijd wel relaties aan in de wetenschap ze ook weer achter te laten. Dus ik heb weinig vrienden echt van vroeger nog. Dus natuurlijk ken ik nog mensen en heb je dan helemaal met social media weer eens contact ineens, weet je wel. Maar mijn beste vrienden zijn eigenlijk de vrienden uit mijn jaren dat ik in Amsterdam woonde, zo'n ruim 20 jaar. Dat zijn mijn beste vrienden geworden, waar ik de meeste tijd mee doorbreng en waar ik op leun. Die ook meteen zeggen als ze iets niet goed vinden of dom vinden of kritische mensen. En je vraag over de mentor. Ik heb altijd coaches gehad in sport. Dat waren vaak mentors. In zo'n team heb je ook, als ik er dan als broekie bij kwam, had je de senioren. Dat waren ook mentors. Ik heb een hele goede vriend gehad. Opgegroeid in Duitsland, Nederlands-Nigeriaans. Speelde basketbal bij mij in Amerika. Die heeft me eigenlijk wegwijs gemaakt in de gym. Was ook een mentor waar ik mee sprak. Mijn ouders zoek ik vaak op voor advies. Ik heb mensen in het bedrijfsleven die ik om advies vraag. Mensen die die ver zijn als ondernemer. Ik heb iemand die was ombudsman bij de NOS. Die is in de media. Dus ik heb
op allerlei
geen
vlakken.
Vast vlak, ja, precies. Maar ik geloof wel.
Je hebt gewoon sparringspartners nodig als het ware. Als ik hierover nadenk, hè, je hebt natuurlijk bekend. Misschien kijken mensen dan ook wel echt tegen je op en durven daarom misschien niet de kritiek te leveren, ook in je directe omgeving. Iets dat je daar bewust van bent. Ik denk dat het, ik merk dat zelf vanuit Fit, is dat ik, het zijn mensen die dan heel positief zijn. Maar je moet daar, ik denk, ook wel in filteren en dat soms mensen niet alles zeggen. Wat wel belangrijk is, dat je die informatie wel krijgt.
Dat is precies de feedback die mijn broer mij gaf laatst. Dat trouwens ook een van mijn mentors toch wel is. Ik heb laatst het hele management bij Vondel Gym, al mijn directe collega's, een mail gestuurd en gezegd, wat zijn mijn blinde hoeken? Waar ben ik niet goed in? Wat vind je dat ik beter moet doen? Of waar kom ik tekort?
Heel erg kwetsbaar.
Ja, best scary. Maar
is dat
wel
lastig om te doen?
Ja, het is intypen en sturen, weet je. Dat is dan, maar dan komt het natuurlijk pas. En het moeilijkste daaraan is...
Ja, vijf en vijf en vijf.
Het moeilijkste daaraan was eigenlijk dat als je feedback krijgt die je herkent, is makkelijk te incasseren. Als je feedback krijgt die je niet herkent, dan komt er natuurlijk... De eerste reactie is toch iets te ontkrachten. En dat moet je natuurlijk vooral niet doen op zo'n moment. Ja. En zijn feedback, alle feedback trouwens, was goed. Een paar bleven in de mij wel bekende hoek, maar er zaten een paar verrassende dingen tussen. Waar ik ook wel een beetje moeite mee had, maar dat is juist goed natuurlijk. En hij zei, precies wat jij nu zei, je moet je voorstellen dat als ik bijvoorbeeld trainers dingen vraag bij ons, ik ben ook de eigenaar van de gym. Er zijn er een paar die nemen geen blad voor de mond, hè, die durven, maar er zijn er ook best wel veel die dan toch terughoudend zijn, precies wat je zegt. Hetzelfde met leden. Als ik ze feedback vraag, is het toch anders dan dat een trainer of iemand achter de balie dat doet. Dus ik ben me daar wel van bewust. En ik ben eigenlijk voortdurend op zoek naar manieren om die barrière te doorbreken. En te zorgen van dat mensen zich veilig genoeg, want daar komt het op neer, veilig genoeg voelen om ook tegen mij gewoon te zeggen, dit is niet goed, dat kan beter. Hey, het is vies in de kleedkamer. Wat er maar kan gebeuren.
Ja, ik ben natuurlijk hartstikke positief. Ik stel wel over de Vondel Gym, ik train daar zelf.
Ja, leuk. Vond ik heel leuk toen je binnen... Ja. Een van de eerste dingen die ik bij jou zag was wel grappig, want ik zat in een vergaderruimte en die is van glas bij ons. En ik zag jou zelf trainen en er was iemand anders, er was een handstand aan het oefenen. En toen liep je er even op af met een paar goede tips. Dus ik liep eigenlijk op jou af om je daarover te complimenteren. Maar jij was me voor en zei, is het oké als ik dat doe? Yeah. Zo heel voorkomend. Maar ik vond het juist heel mooi, want ik vind dat een gym een sportvereniging is, moet zijn. En dat het allermooiste wat er kan gebeuren is dat er interactie is tussen mensen die elkaar daarvoor niet kenden. En dat ze kennis delen en contact maken. Dus ik vond dat een heel mooi voorbeeld juist van... iets tofs wat er kan gebeuren.
Ja, zeker. Ik merk hoe langer ik dat train, hoe meer je ook welkom voelt. Dat echt wel een mooie aanvulling is. Maar dat geldt wel met meer boxes. Ja. CrossFit boxen is dat toch iets meer een community gevoel is dan de standaard sportschool.
Ja.
Goed, we wijken al een beetje af van het thema, het hoofdthema, tegenslagen in iets opbouwen.
Ja.
Nou ja, die sportschool komt er een voorbij. Wat ik wel een mooie vraag vond, Erik, waar we inderdaad veel van kunnen leren van iets opbouwen, wat jij had, is over sociale skills. Omdat het echt een belangrijk aspect is voor ja. dingen opbouwen.
Ja,
ja. ja want dat valt mij heel erg op. Ik heb ook video's gekeken. Nu heb je volgens mij een reeks met MyProtein. Dat jij heel erg op het juiste moment dan weer op iemand in weet te haken. En zit dat gewoon, heb je dat geoefend? Of wat je zei ook al van ja, ik begon toen met Engels oefenen.
Ja.
En heb je ook die sociale skills? Want jij bent, ik keek vroeger ook naar het programma, volgens mij was Debat op 2.
Ja.
Dat presenteerde jij ja. toen. Dat ja. vond ik altijd interessant.
Leuk.
Ik vind debatteren ook leuk. Dus heb je dat toen geleerd of zat het er al?
Nou, dat debatteren, ja, daaraan zat wel zo'n 20 jaar gewoon in zaaltjes dingen mm-hmm. doen. En op school tijdens mijn studie debat organiseren. Alleen ik heb wel, omdat we domineeskinderen waren. En we woonden altijd in kleine. En we, ik kom uit een ja. gezin met 5 kinderen. Daarom zeg ik steeds we. In kleine plaatsen. Dus wij wisten nooit zeker of mensen ons kenden van de kerk of niet. Dus iedereen die oogcontact maakte, groeten we maar gewoon allemaal. Dat doen we allemaal. En bij mij is dat heel erg gebleven. En ik was me altijd in die kerken ook altijd heel erg bewust van, als wij dan daar voorin zaten, dat mensen achter ons zagen. Dus ik ging dingetjes doen, en mm-hmm. broers duwen en grapjes. En een soort bewust van een publiek al heel snel. En dat ook leuk vinden. En ik denk die combinatie, die zat er bij mij dus in. Die zie ik nu bijvoorbeeld ook bij mijn oudste dochter. Terwijl mijn zoon dat weer veel minder heeft. Dus dat zit wel een deel in karakter. En het andere deel is dat ik ook met vallen en opstaan, maar over de jaren van al die programma's maken, heel erg geleerd heb dat er zijn dingen die je moet vragen. Hè, zoals we jullie nu ook weer met zo'n gesprek bepaalde dingen hebben waarvan je denkt, oh, dat wil ik wel echt bespreken. Maar er zijn ook dingen die gebeuren.
Ja.
En ik vind het in programma's maken belangrijk, of nou zo'n kleine serie is voor MyProtein of een programma op tv, of heel belangrijk om het moment te lezen en te voelen. En mijn vragen te stellen op wat ik hoor en zie.
Ja, dat viel me op. Dat ik het idee heb dat jij dat goed kan. En ik dacht van ja, heb je dat geleerd? Want je zei al van, je bent dus om de 4 jaar verhuisd. En dan moet je wel goed, als je in ieder geval behoefte hebt natuurlijk. Niet iedereen is even extravert.
Ja.
En als je nieuwe vrienden wil, nieuwe contacten. Dus er was een strategie voor jou dat je hebt aangeleerd waarschijnlijk ook wel, denk ik.
Ja.
Omdat je dus, want ik zie nu ook dat je naar mij kijkt en naar Jeroen. Het valt me op. Je bent heel erg omgevingsbewust.
Ja.
En,
dat valt mij ook in de gym op trouwens, toen ik daar was. Je bent heel erg bezig met de omgeving.
Ja.
Wat ik ook van je zus hoorde is dat je, als je de groep aanspreekt, dat je daar met iedereen rekening houdt. Ik hoor heel veel positieve berichten daarover. En dan is het vooral eigenlijk, als we de vertaalslag naar de luisteraar maken. Wat zijn tips die je meestal... Ik weet dat mensen altijd op zoek zijn naar tips. Heb je gewoon een concrete tip hoe mensen die skills kunnen versterken? Waarom? Omdat je dan makkelijker als je op reis bent, bij nieuwe collega's vrienden kunt maken, connecties kunt leggen.
Ja.
Wat zou een tip zijn voor iemand?
Luisteren. Ik denk dat misschien wel het belangrijkste is. Maar ook niet jezelf onrecht aandoen, weet je. Dit is het voorbeeld van de autoverkoper die voortdurend je naam blijft zeggen. Jeroen, hey, vind je dit een mooi? Ja, Jeroen, dat gaan we voor je doen, Jeroen. Ja, hey, Jeroen, kijk.
Dan moet je 5 keer zeggen, hey, volgens de hand.
Ja, en verkoper. Het kan werken, dat is het erge. Het kan werken, alleen het is ook vervelend. Dus dingen moeten wel echt zijn. En ik denk als je, nou ja, we kennen voorbeelden, jullie vast ook, uit Noord-Groningen van mensen die stug zijn. Ja. Dan moet je niet heel populair of heel amicaal gaan lopen, want dat past gewoon niet bij je. Maar dan nog steeds kun je contact maken. En ik denk, daar gaat het om, dat je of je nou sociaal soepel bent of wat stugger, maar op het moment dat je iemand wel in de ogen kijkt en contact maakt en benieuwd bent naar die persoon. En voor mij zit dat heel erg in het type vragen stellen. Dat je kan iemand tegen, hey, hoe is het? Ja, wat moet je daar nou op zeggen? Weet je, iedereen zegt goed. Heel af en toe hebben mensen dan bedacht, nou, ik ga daar voortaan niet goed zeggen.
Ik zeg altijd stabiel.
Stabiel is mooi. Ja, is eerlijk ook.
Denken mensen, zit hij nu niet meer aan de medicatie?
Ja, nou, dat is wel een mooi antwoord. Maar ik denk, je kan ook nadenken over die eerste vraag. En denk, als ik jou tegenkom, dan heb je vandaag nog een handstand gedaan.
Ja.
Of hoe is het met je squat, weet je wel? En Ik denk dat daar zit wel iets, omdat het je... Kijk, als je mensen voor de allereerste keer tegenkomt, heb je geen informatie. Dan kan je wel zeggen, heb je wel eens in een Turkse gevangenis gezeten?
Ja, ik zei
een
mooie fiets tegen jou. Ja. Dat is een handig ding. Ja, dat is handig, dus, vooral in Amsterdam.
Maar dat gebeurt er niet. Of bijvoorbeeld als je in de rij staat bij de kassa. Weet je, heel veel mensen gaan nu op hun telefoon staan bij de kassa. Terwijl het is ook een kans op contact en op een moment dat je dag weer iets meegeeft. Dus op het moment... je moet het maar durven hoor. Maar dat je tegen een meisje bij de kassa zegt... wanneer is de laatste keer dat je een aap hebt geaaid? Ja. Wat? Er gebeurt iets.
En, ja, niet maar dit zijn dingen die je soms wel bewust doet.
Ja, ik zoek soms wel eens... Nou, dat is wel een heel extreem voorbeeld. Maar ik probeer wel, als ik bij een kassa sta... een vraag te stellen die verder gaat dan... hoe is het? Hey, alles goed is ook zo'n vraag die iedereen... Maar wat moet je daar nou op zeggen? Natuurlijk niet. Nooit alles is goed. Ja. Alleen... dat je vind je het leuk, je werk. Ja. Weet je wel? Of hey, ik zie dat je glimlacht. Je zit te genieten. Hè? Weet je, dat zijn veel leukere dan ontketen je iets. Ja. Maar ik denk, de vraag was natuurlijk een tip.
Nou, ik denk dat dit al een tip is.
Kan, ja. Want je kan wel... Ik denk het belangrijkste is dat je niet jezelf iets anders moet maken. Dat je niet denkt wat ik dacht toen ik met tv begon. Van zo moet dat. Dus ik ga anders praten. En ik ga iets doen wat anderen doen omdat het werkt. Maar dat ik me afvraag, wie ben ik en wat past bij mij? En wat is mijn manier van contact maken? Want uiteindelijk is het dat, contact maken. Ja. Mensen zien. En als je dat echt durft, dan maakt het niet meer uit... of je goed kan praten of leuke grappen hebt. Of dat maakt allemaal niet meer uit. Want je voelt wel dat iemand echt benieuwd is naar je.
Ja. En wat ik nog hierop inhakend... je had het ook over van jezelf durven zijn, hè? En authenticiteit... authentiek. En ik had ook een podcast geluisterd... dat jij in gesprek ging met Thierry. En toen vroeg je van, zijn we nog vrienden? En ik vond het echt heel knap dat je die vraag durfde stellen. Ik kreeg zelf een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat hoorde. Okay. Ik dacht, wow, dat is wel echt heel erg jezelf. Want waarschijnlijk had je die behoefte om die vraag te stellen.
Ja.
En toen dacht ik, wow, ik vind dat wel heel knap. Dat je zo jezelf durfde zijn in een podcast. En ik vond het best wel een lastige vraag. Want,
ja, is het ook. Ja. Maar ja, kijk... Ja.
Of dacht je achteraf van ja, misschien had ik dat toch niet willen doen? Of?
Nee, zeker wel. Nee, voor mij is die podcast heel belangrijk geweest. Terwijl die in de serie gaat over routines. En is het eigenlijk een hele gekke aflevering. Want hij gaat bijna niet over routines. En simpelweg omdat er gewoon te veel tussen ons op tafel lag. Wat ook besproken moest worden. Om te weten, vroeger waren we vrienden. We spreken elkaar zelden of nooit meer. Dus ik wilde gewoon weten, hoe zie je dat nu? En ik wilde weten, in hoeverre is die beeldvorming van een politicus die zoveel in het nieuws is en waar zoveel van gevonden wordt, in hoeverre is die beeldvorming juist?
Ja.
Want ik ken hem ook als een ander persoon.
Ja.
En, dus dat vond ik gewoon wel een hele belangrijke vraag. En ik wist ook van tevoren dat er de meningen over zo'n gesprek zeer verdeeld zouden zijn. Dus dat je mensen had die vonden het heel mooi. En ook mensen die vinden dat je zoiets nooit meer mag doen. dat wist ik allemaal van tevoren. Dus ik moest dat gewoon doen. En de enige vraag die ik nog mezelf moest stellen is... wil je zoiets in het openbaar doen of privé?
Mm-hmm.
En in de hoop ook wel over de routines te kunnen praten... die iemand die onder zoveel
dat
druk...
Dat had je wel,
druk,
toch? Het einde van dat
paar. Ja,
daar waren poëzie ging gelezen of iets...
's nachts poëzie lezen, bepaalde klassieke muziek. Ja, het zat er wel, maar het ging natuurlijk veel meer over andere dingen. Ja. Maar dat vind ik dus ook in een gesprek... Kijk, wij zijn nu met elkaar in gesprek en we komen min of meer uit eenzelfde wereld. En dat is leuk, want dan hebben we het over thema's. Alleen als je interviewt, wat iets anders is dan een podcast vaak natuurlijk. Dan moet je wel durven kiezen voor vragen die iets ontketenen. Dus je kan in mijn programma's bijvoorbeeld, die gaan vaak over mensen die op kruispunten staan. Dus die nemen beslissingen over hun leven die de rest van het leven gaan kleuren. Dus kijk, dat zijn andere gesprekken dan dat ik een politicus interview of debat op twee doe. En in vragen moet je wel, ik moet bij portretten, die gevoelige portretten, moet ik vragen stellen die iemand laten zien. Dus dan moet ik iemand portretteren. Dus dan moet ik zorgen dat die persoon daar zo eerlijk en echt en mooi uitkomt. En in een gesprek met een politicus moet ik vragen stellen die een zekere spanning opwerken. Of die iemand misschien wel als het nodig is onder druk zetten. Of juist daar ook weer proberen een mens achter die hele façade van politieke correctheid laten zien. Dus daar, ja, dat is
Ja, het is afwegen. Een beetje bellen soms.
Ja,
ja, ja. Ja, leuk. Ja. Ik denk dat we eerst het thema daar wel redelijk mee hebben samengevat.
Ja, die tegenslagen zit ik nog wel over te denken. Van, er zijn natuurlijk wel...
Bedoel... Ja, misschien het thema tegenslagen.
Ja, ik vind is het wel dat, leuk om daarover te praten.
Ja, ja. Ja, als we even kijken ook naar jouw boek, Vol Hart. Vind ik een mooie titel. Kunnen we straks nog even verder op ingaan. We hebben nu net COVID redelijk achter de rug. Maar je hebt waarschijnlijk ook met de sportschool wel een lastige periode gehad. Ja. Met fit.nl ook.
Ja.
Was best wel lastig tijdens COVID. Omdat er minder mensen naar de sportschool gaan. Ja. Hebben jullie ook gevoeld.
Ja.
En dat zien mensen niet van buiten. Denken, succesvol Arie met de sportschool.
Ja.
Ja, wat kun je meenemen? Was dat ook een lastige periode? Ja. Hoe ben je ermee omgegaan? Dat is nog belangrijk.
Zeker. Kijk, wij hebben het geluk gehad met die gym dat we toen we begonnen... Dat het iets is waar veel mensen bij aan konden haken. Van, het was zo gebouwd, weet je, ja, je moet er elke maand uit kunnen als je wil. Geen inschrijfgeld, fijne mensen, goede cultuur, aandacht, kwaliteit van sportvereniging, gevoel. Alles onder één dak, dat je energie in de hele gym voelt. En dat sloeg aan. Dus wij waren redelijk snel verwend met wachtlijsten en... In die periode van, is het allemaal leuk ondernemen natuurlijk. Want je hebt speelruimte. Je kan je leningen bij de bank afbetalen. En je zit gezond erin met een goede spaarpot. En dan komt zo'n crisis. Dan lopen al die huren van die panden in Amsterdam lopen door. Als je geen afspraken over maakt.
Dan beseffen mensen niet te denken. Ah, iedereen wordt al gecompenseerd door allemaal regelingen van de overheid.
Nul.
Maar als ondernemer is eigenlijk... De winst is jouw loon.
Ja,
en als je, nou ja, ik denk de leden die... Ik ben ook lid van de Vondel Gym en ik hoefde niet mijn lidmaatschap te betalen.
Nee.
Dat betekent dat ik eigenlijk gewoon jouw loon als het ware als ondernemer niet betaal. Maar je moet wel de huur betalen.
Ja.
En je hebt allerlei kleine randzaken ook nog die je moet betalen.
Ja, over tegenslagen. Toen de quarantaine werd aangekondigd, hè, die 14, 15 maart. Toen was ik even heel bang. En toen heb ik echt gedacht dat het fenomeen volle bak, dus in alle opzichten klaar was. Dus ik dacht, oké, stel je voor dat er nu een wereld aanbreekt, dat je nooit meer volle bak, geen volle stadions, geen volle drukbezochte musea, geen volle gyms, geen cafés die vol staan, geen evenementen, geen volle bak klaar. Dat zou funest zijn natuurlijk voor de hele samenleving, maar zeker ook voor de branche waarin ik heb mijn keuze gemaakt. Dit is mijn leven.
Ja.
En dus even was ik heel bang dat weg zou zijn eigenlijk. Ik was ook net verhuisd. Ik had alles in mijn leven bij elkaar geschraapt en elke spaarpot opengebroken om te kunnen wonen waar ik nu woon. En toen kwam dit. Dus even, ik zat echt in zak en as en was met mijn partners in gesprek van jongens en nu. En, maar we dachten wel, in ons ledenbestand zijn heel veel zelfstandigen. Er zijn heel veel mensen die in branches werken die net zo hard geraakt worden. Wij kunnen niet... Plus, je kan er ook nog elke maand uit. Dus als wij door laten lopen en iemand hoeft maar te denken van... ik hou van jullie, maar ik heb het zelf wel moeilijk. Dan ben je alles kwijt. Ben je iedereen kwijt. Dus wij besloten al heel snel van... Oké, we gaan mensen niet door laten betalen. We gaan nu bevriezen.
Ja.
We weten niet hoe lang het duurt. Het is tricky. We gaan er vanuit. Er waren al wel signalen... Ik was vanuit de branche wel gelukkig in contact met het ministerie. En er waren al heel snel signalen van hulp aan ondernemers. Dus ik dacht, oké, dan zal het voor de trainers, die al bijna allemaal zelfstandig zijn, zal het goed komen. Die worden gesteund.
Grotendeels, hè?
Grotendeels, ja.
Eigenlijk minimaal, als je hele doge huren, wordt het wel lastig.
Ja. Maar ja, bij ons kwamen ze daar al heel snel weer duidelijk dat die er redelijk goed uit zouden komen. En wij zelf, wij moesten gewoon vooral praten met de verhuurders, want dat is onze grootste post. Elke maand weer.
Ja.
Dus daar moesten we afspraken over maken. En niemand wist hoe lang het was. Dus die verhuurders dachten, we gaan nu nog niks zeggen.
Hele keten,
duurt het een jaar, weet je wel.
Dat is een hele keten die achter zit natuurlijk. Ja, mensen vergeten.
Ja. Dus dat heb je. Ja. Dan heb je natuurlijk wel mensen in dienst. Ook. Dat heb je ook. Er was ook nog niet duidelijk hoe dat zou gaan. Plus, we konden onszelf natuurlijk geen management fees gaan betalen in zo'n periode als er niks binnenkomt. Dus dat droogde op. Bij mij werkt het dan wel zo dat ik over stoïcijnen begon je aan het begin van het gesprek. Of ik weet eigenlijk niet of camera's of de dingen toen al liepen, maar we hadden het even over stoïcijnen vooraf. Om een emotie vol te ervaren, om even heel bang te zijn, onzeker te zijn. Dan ga ik altijd met mijn vrouw praten. Dan ga ik lekker door het gras lopen. Ga ik lekker trainen, bewegen, zweten. Nadenken, wandelen. En dan op een gegeven moment komt er een moment dat ik zeg, oké, nu is dat klaar. En nou kijken, wat kan er nog wel? En toen kwamen er een paar dingen van met de gym gaan we vol op kennisdeling. Elke dag training online zetten, boekentips, podcasttips, recepten. Elke dag. Mensen in beweging houden. Zorgen dat we die socials echt leven inblazen. En dat het daar echt een fijne plek is om te zijn voor iedereen. En ik ga zelf kijken, hoe kan ik persoonlijk ook nog de mensen in beweging houden. Trainingen thuis. En ineens ontstonden er allemaal kansen. Ja. Alleen door die verandering van denken, van niet denken, van slachtoffer, moeilijk.
Ik kan wel de hele tijd in bed gaan liggen en denken van ja, het waait wel over.
Nee.
Maar je nam zeg maar controleerbare.
Ja.
Je ging gewoon denken, waar heb ik controle over en daar ga ik mee aan de slag.
Precies dat. Ja. En ineens klopten er allemaal bedrijven aan. Die zeiden, hey OMVZ, ja, we zijn een grote verzekeraar. We willen graag een serie trainingen maken die mensen thuis kunnen doen.
Zo, oh,
okay. En weer heen en weer heen en achter. En zou je een presentatie voor onze werknemers kunnen? Dus ineens. En een serie voor Videoland met Olympiërs die ook ineens thuis zaten en die door konden trainen. En, dus ineens ontstond er op persoonlijk vlak allemaal kans, ook zakelijk. Met de gym voelde ik echt een urgentie om te zeggen, wij zijn hier als gids. Je had het over, wat was het succes van Fit, terwijl vrienden zeiden, hey, ja, het is wel een moeilijk landschap, want alles is gratis toegankelijk. Ja. Maar mensen zijn op zoek naar gidsen. Ja. En als je kiest een gids te zijn, dan kies je voor een verantwoordelijkheid. Dus ook om in zo'n periode te denken, ja, maar dan gaan we zijn er om mensen in beweging te houden. Ja. Normaal verdienen we daar geld mee, hartstikke handig en leuk. Maar we zijn er allereerst om mensen in beweging te houden. En dat moeten we nu dus ook blijven doen.
Ja, maar dat in beweging houden is niet in de letterlijke, maar ook in de figuurlijke zin. Als jij bezig gaat, dus door die socials aanwezig te zijn, dat een kick-off geeft, volgen daar dus heel veel dingen uit.
Ja.
Dus eigenlijk in elke situatie is vaak de oplossing. Kijk, je moet natuurlijk wel een beetje introspectie soms en reflecteren. En als je echt niet goed in je vel zit, dan is het lastig om tegen iemand te zeggen van ja, ga eens wat meer in beweging. Maar over het algemeen is wel de truc, ga meer in beweging en daarna volgt het goede gevoel. Dat zeg jij ook vaak.
De actie komt eerst, het gevoel komt later.
Ja. Ja, ja.
Zo ook met zelfvertrouwen.
Ja.
Toen ik met podcast begon, zat ik knikken met mijn knietjes. En nu nog steeds ook wel spanning. Maar ja, je moet het gewoon doen. En dan, dit gevoel van zelfvertrouwen, dat komt later.
En er valt een groot deel weg als je het eenmaal zegt, hè?
Ja.
Dat is ook,
ja. Ja, die kwetsbaarheid, dat je, of de menselijkheid noemt Sander Aerts dat. Dat vind ik een mooie term. Ja. Die ex-commando.
Ja.
Ja, dat is wel waar.
Ja,
maar wat jij ook zei, vind ik wel een hele mooie tip ook. Van nog wel weer die actie te blijven ondernemen. Spreek het uit en ga gewoon punten zetten op de horizon. Waar heb ik nu invloed op?
Ja.
En dat geeft ook weer energie. En dan komen dan. Ik ben zelf wel iemand die graag controle wil hebben. Dus dit was voor mij een hele lastige periode. Ik wil graag weten van oké, dit doe ik en dan gebeurt er dat. Maar het leven werkt niet zo, ben ik achtergekomen. Maar wel,
ook zinvol. Het is ook zinvol. Ja.
Maar wat je zegt van dat je ook het onzekere omarmt. En dat je erin gelooft dat er wel weer nieuwe dingen komen. En nou, wat jij al aangaf, er kwam een zorgverzekeraar, die klopte aan. En,
ja,
dat geeft ook weer heel veel zelfvertrouwen, dat je ook weet, oké.
Kijk, het is ook wel zo dat ik durf inmiddels ook wel terug te kijken. Dat ik ben op mijn 14e met mijn eerste baantje begonnen. En er is nog nooit een periode geweest dat ik mezelf niet heb kunnen redden door gewoon te werken.
Mm-hmm.
En dat is wel altijd op zo'n moment wel een fijne gedachte ook.
Mm-hmm.
Maar ik had nu ook gewoon een bedrijf waar heel veel mensen onder het dak werken.
Ja.
Waar heel veel leden zijn. En, dus dat maakt zo'n beslissing wel anders. En ik heb een gezin en zo, weet je. Dus het is niet alleen maar ik.
Ja.
En dat maakt het wel een andere situatie. Maar en tegelijkertijd geloof ik wel heel erg in dan toch inderdaad kijken. Wat kan er wel? En werk jezelf eruit. En dat geeft een heerlijke voldoening ook. En ik denk ook, er zit een hele mooie metafoor of vergelijking met sport. Waar wij allemaal geleerd hebben van, ik zet daar een doel aan de horizon. Dat kan, als ik dat vanaf hier bekijk, kan dat overweldigend en intimiderend zijn. En heel hoog gegrepen. Maar de eerste kleine stap kan ik nu zetten. Programmering vragen ergens of maken. spullen kopen, lid worden, een trainer benaderen. Dat zijn allemaal haalbare stappen om dat einddoel te halen. En dat vond ik bij die crisis ook van, als je te veel gaat nadenken over waar gaat het allemaal naartoe en hoe is de toekomst dan? En dan word je lam gelegd.
Ja, terwijl kan wel blijven piekeren.
Ja, maar die maar
je
ene
hebt nog
stap...
wel een tuin, toch? Waar je eten uit...
ja,
toch?
Dat zag ik. Ja. Maar die ene stap kan ik zetten.
En,
ik hoorde vandaag iemand zeggen, die zei, het is een beetje als rijden met zwakke koplampen. Je ziet echt alleen maar die eerste meters voor de auto. Maar door naar die eerste meters te kijken, kan je kilometers rijden. En dat is of die mooie metafoor van het boek van die Charlie McAsee. Hè? Die loopt dan, dat jongetje in dat boek, loopt met een paard door de mist. En dat jongetje zegt, maar ik zie niet waar we heen gaan. Ik zie niet waar we heen gaan. En dan zegt dat paard, zie je je voeten? Ja, ik zie mijn voeten. Zet één stap. Elke keer één stap. En dat vond ik zo mooi. Ja. Voor die crisis ook. Ik denk, ja, dat is het. Gewoon, dit is wat ik nu kan doen. Ik zet die ene stap en daarna nog één.
Oké, ik vind het hele mooie. Ik ben helemaal. Ik vind het een hele mooie metafoor. Maar hoe weet je dan of je het juiste doet? Wat zijn je parameters waar je dan op controleert?
Als je niet struikelt.
Ja, want wat zijn je parameters waar je dan op toetst? Die input, de output. Je moet wel weten dat je. Net zoals met trainen, met basketbal, dan ga je ook, weet ik veel, noemen een andere sport. Maar je moet wel weten dat het, want je kan ook de verkeerde kant op gaan, de verkeerde weg inslaan.
Zeker. Alleen voor mij gaat het dan toch wel vaak om ritme en structuur. Dus die kleine stappen, die haalbare stappen, die bouwen voor mij een ritme. En ik weet bijvoorbeeld dat als ik elke dag even beweeg, dat genereert enorm veel voor mij. Als ik... goed blijf praten met de mensen om me heen. Wat gebeurt er allemaal? Hoe gaan we daarmee om? En praktische invulling. Dus ik koos er bijvoorbeeld voor om elke keer na de persconferentie meteen die avond nog te vergaderen, te overleggen. Meteen die avond te communiceren naar de leden en op de socials. Van dit zijn de gevolgen voor ons. Zo gaan we het nu doen. Meteen. Ja. En dat soort praktische invulling geeft heel veel houvast. Want dan weet, dan gebeurt dit. En het moeilijkste in deze crisis is voor iedereen... En zeker ook voor ons steeds weer geweest. We dachten dat we die kant op gingen, nu gaan we weer die kant op. Dit kan allemaal, nee, dat mag niet meer. En nu, weet je, het is elke keer schakelen, bijschakelen, incasseren, schakelen. Dus de houvast zat hem heel erg in die kleine stappen die je wel kan zetten elke keer. En ik weet niet of dat echt een antwoord op je vraag is, maar...
Het proces is de uitkomst, als het ware.
Een beetje wel. Ja, kijk, ja. Je moet wel... De visie blijft hetzelfde.
Ja.
Alleen de stappen er naartoe worden wel anders. En dan helpt het mij heel erg om die stappen zo klein te maken dat ze overzichtelijk worden.
Maar dan financieel, dan zou je waarschijnlijk dan wel bepaalde parameters... Oké, hier moet het niet onderkomen, want dan moet ik echt weer wat erbij.
Persoonlijk, met de gym is onze spaarpot op.
Ja.
Dat is logisch natuurlijk. Maar tegelijkertijd hadden we voor de crisis al toegezegd... dat we in een stad buiten Amsterdam, in Rotterdam, iets zouden gaan doen. Dus dat was een gek gesprek steeds. Van ons geld is op. En een gymbouw kost een boel geld.
Ja.
dus nu, hoe nu? Dus dat werd maar opgeschoven. En uiteindelijk hebben we daar toch een investeerder bij betrokken voor die locatie. En een mede-eigenaar die Rotterdams is. Dus dat is een veld dat het dan ineens weer mogelijk maakt om daar toch door te bouwen. En nu zijn we hier weer gezond aan het bouwen. Het fijne is wel dat op het moment dat de knop weer aangaat... bij ons veel meer leden gebleven zijn dan in de branche. Weet je, in de branche is vaak wel 40-50% ledenverlies. Nou, daar zaten wij gelukkig lang niet. Dus op het moment dat die knop weer aangaat... ben je ook vrij snel wel weer gezond. Maar er liggen nog wel een paar flinke huurvragen natuurlijk. Ja.
Ja, mooi dat je dat zo ook zo open deelt. Ja, mensen zien denk ik allemaal van perfectie. Hmm. Ja. Dus dat,
je blijft altijd wel, denk ik, klappen krijgen en uitdagingen, hoor. Er gaan goede mensen weg of de mensen missen perspectief. Er is altijd wel iets, weet je. Het is altijd moeilijk, maar dat maakt het ook spannend.
Hmm. Dus misschien even tijd voor een plaspauze.
Ja, hey, ja. Goed, jullie ook.
Ja. We hebben even de plaspauze achter de rug. We gaan door naar het tweede deel. We kwamen terloops even over het onderwerp stress... En vooral als je meer verantwoordelijkheid krijgt, tenminste de perceptie van meer verantwoordelijkheid, het leidinggeven voor een bedrijf, mensen die vooral betrokken daarbij zijn, het gevoel dat je voor hun wat moet betekenen, kan tot stress leiden. Tenminste, ik denk wel dat het zo is.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren? Heb je stress ervaren? En zo ja, Hoe ga je ermee om?
Ja, zeker stress ervaren. Met pieken en dalen, omdat dat, ja, dat zullen jullie ook zo ervaren hebben. Dat die persconferenties waren een soort eikpunten steeds weer. En ik zat in een brancheoverleg met waar wij als kleine gym dan tussen alle grote ketens, de Basic Fits en Fit for Free enzovoort. Dus we waren altijd wel voor de persconferentie op de hoogte van wat er ging komen. En dan nog als het zo, die persconferenties, dan hoor je het allemaal uitgesproken. Daarna nog even nalezen op de officiële overheidssites. En dan moesten we weer beleid aanpassen. Daar zat best wel veel stress. En voor een gym is het funest eigenlijk om je capaciteit beperkt te zien. Dus op het moment dat de beeldvorming in de media is, de gyms gaan weer open, is er een soort hoera-stemming. Terwijl een max van, 30 mensen per ruimte is voor een gym funest, joh. Dan kun je lang niet draaien, terwijl de leden denken, hey, we kunnen weer. En alles zit vol. Je kan niet reserveren, want je blok zit vol. En er ontstaat veel frustratie. Dus het is niet leuker, maar het is bijna makkelijker om dicht te zijn dan voor 30 mensen per ruimte open te gaan. Dus daar, bij elke beslissing van de overheid zat eerst stress en daarna weer kijken van oké, wat kunnen we nu, wat is ons speelveld? En ik merkte daar ook weer, ja, voor mij is gewoon elke dag even trainen, elke dag even bewegen. Dat is de allerbelangrijkste manier van omgaan met stress. Praten met mijn vrouw, vol aanwezig zijn met mijn kinderen die als je een les wil in echt hier en nu leven, dan moet je met kinderen zijn. Er bestaat niks anders. En ik heb mijn breathwork, mijn ademhaling doe ik elke dag. Dat vind ik ook altijd een belangrijk moment om even een soort reset te doen.
Had je wel eens dat je slecht sliep? Dat je niet in slaap kon vallen?
Ja, nou, slaap vallen, dat lukt me altijd wel goed. Maar wat ik wel natuurlijk had, dat als ik dan wakker word en ik heb een baby thuis, dus we worden nogal eens wakker s'nachts, dat ik dan niet meer in slaap kon komen, omdat inderdaad de zorgen, het malen, allemaal door mijn hoofd ging. En ja, daar heb ik dan ook wel weer dingen die ik doe om daarmee om te gaan. Dingen opschrijven, 's avonds al, voordat ik naar bed ga, schrijf ik op wat zijn de dingen waar ik me zorgen over maak. Wat zijn de dingen die ik morgen wil doen of moet doen. Dat helpt ook wel hoor. Maar,
dus je hebt wel echt een bepaalde routines die je inbouwt.
Ja.
Ten tijde van hoge stress.
Ja.
Die zorgen voor iets meer controle.
Ja. En ook altijd wel mezelf de vraag stellen. Wat is er nu echt aan de hand? Stress is natuurlijk toch ook wel vaak een zorg voor iets dat misschien gaat komen. Dus dat is het ook wel. En ik werk heel graag met lijstjes. En dat helpt ook heel erg tegen stress. Dat ik een overzicht heb in dit zijn de dingen die ik wil doen. Dit zijn de dingen die ik moet doen. Dit zijn de dingen die ik mag doen.
Ja. Maar ook bijvoorbeeld om met jou een gesprek in te plannen voor deze podcast. Dan heb ik contact met een collega van jou.
Ja.
Maar dat zijn dingen dat als je dat ook allemaal zelf op je neemt. Je moet ook wel op een gegeven moment focussen.
Ja.
Dat kan ook allemaal tot stress leiden. Vooral in zulke lastige periodes. Goed team om je heen verzamelen.
Ja, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dat ik heb 20 jaar lang op alles zo'n beetje ja gezegd. Weet je? Gewoon werken. 6-7 dagen in de week. Beuken. Overal ja. Wil je daar een avond presenteren in Haren? Ja hoor. 2 uur reistijd heen. 2 uur reistijd terug. 4 uur daar.
Tussendoor werken.
Ja.
In de trein.
Maar elke avond van huis. En dat was heel waardevol. Want ik werd beter in wat ik deed. Ik verdiende er geld mee. Een opdracht ontketent vaak weer een andere opdracht. Mensen zien je en boeken je ook weer. Dus dat was altijd heel waardevol. Maar toen ik met de gyms begon en ook aan kinderen, dat was voor mij een moment dat ik dacht, ja, maar nu moet ik mijn eigen tijd gaan bewaken. En de grootste illustratie van dat je dat echt zelf moet doen was eigenlijk de dag dat mijn dochter geboren werd. Ik heb 3 kinderen nu, dit was de oudste. Dat zij geboren werd, had ik 2 maanden leeggeblokt van opdrachten, van tv-werk, van alles leeggeblokt. Uiteraard wel mijn bedrijf, hè, dat gaat altijd door. Maar ik had die maanden leeggeblokt. En op de dag dat ze geboren werd, kreeg ik nog een voice-memo ingesproken. We missen nog een regel van de voice-over voor die en die aflevering. Zou je die vandaag nog op je telefoon in kunnen spreken en voor 6 even appen? Dus toen dacht ik, aha. Niemand gaat rekening houden met mijn agenda, behalve ik. Als ik het niet zelf bewaak, dan zal niemand anders dat doen.
Heb je die nog gedaan of niet?
Nee.
Okay.
Nee, niet gedaan. Nee, ik dacht dat dit moeten ze oplossen.
Ja, ze kunnen tegenwoordig ook stemmen namaken.
Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat hebben opgelost. Maar dat is wel, en toen ben ik heel duidelijk gaan bewaken van okay, ik heb een bedrijf. Dat is qua werk, heeft dat mijn prioriteit. Mijn tv-werk ga ik over de jaren afbouwen. Ik wil wel daar affiniteit mee of een band mee houden. Dus ik wil wel één keer per jaar een mooie serie maken of zo. Maar niet meer 6-7 per jaar of niet meer zoveel reizen. Want dat is het tweede punt. Ik wil ook heel veel thuis zijn met mijn gezin. En in de levens van mijn kinderen actief zijn. En de zorg ook thuis verdelen met mijn vrouw. Dus dat was een tweede. En toen heb ik besloten, ik neem geen avondopdrachten meer aan. Dus ik ga niet meer 's avonds het land in. Ik ben 's avonds thuis. En als mensen dat niet begrijpen, dan leg ik uit van ja, okay, maar op het moment dat ik er nu voor kies om deze opdracht voor jou te doen of die avond te presenteren, dan kies ik ervoor om niet bij mijn vrouw te zijn vanavond. Ja. En als ik met jou ga lunchen voor deze afspraak, dan lunch ik niet met mijn kinderen. En die afweging begrijpen mensen wel. Maar dat kan natuurlijk pas op een gegeven moment als er iets staat. Er is een hele lange tijd dat het zinvol is.
Je moet gewoon opbouwen.
Ja, en het is heel waardevol om een tijd lang heel hard te werken en veel te doen en ja te zeggen. En er is ook een tijd dat je jezelf moet gaan bewaken. En ik denk wel eens dat nu jonge ondernemers, hè, of het nou zelfstandigen zijn of met een groter bedrijf, iets te vroeg in die tweede fase duiken en denken, hey, 4-hour work week.
Gewoon van het begin uitbesteden.
Of ik moet, weet je, we hadden het over dat je meteen bij een eindpunt bent, maar dat je moet daar wel naartoe kunnen werken. En jezelf niet opbranden. Dus dat is een moeilijk evenwicht soms.
Ja. Je moet er gewoon mee, inderdaad.
Ja.
Ik zie dat je dit onderwerp echt heel erg belangrijk vindt. Want je maakt echt heel expressief.
Ja,
zeg een beetje handpunten. Wij zitten in de podcast aan de ruimte. Dus dat kunnen mensen soms horen. Dus ik vraag aan jou of je expressief in de lucht wil maken. Zeg maar.
Tikkie.
Ja. We hebben het woord routines al vaak besproken. Dat komt ook terug in jouw podcast.
Ja.
Dat vind je belangrijk. Het heeft je ook onder andere door die moeilijke periodes heen geholpen.
Ja.
Wat heel veel mensen natuurlijk benieuwd zijn, is naar ochtendroutines. Ik heb voor de grap wel eens op Instagram een post neergezet met 10 ochtendroutines die ik had. Dat ik ging mediteren, een ochtendbad. Dat ik eerst nog een half uur ging wandelen. Eerst een training ging doen. En dan ging dat door tot en met 9 uur 's avonds. En dan was de dag voorbij met alleen maar ochtendroutines. Op een gegeven moment geloofden mensen. Die dachten echt dat mijn dag er zo uitzag. Nou ja, natuurlijk is dat niet zo. Ik heb een hele simpele ochtendroutine. Maar hoe ziet...
Maar wat is die voor jou?
Ik probeer 's ochtends met een kopje koffie te wandelen, omdat ik dan daglicht binnenkrijg. En ik dat het heel belangrijk vind, gewoon even de dag te starten. Vooral bij thuiswerk. Nu alleen maar thuis. En ik merk dat heel veel mensen dat ook fijn vinden. Is een wandeling maken, kopje koffie. En vaak ook niet input van podcast. Maar gewoon even de omgeving horen, vogels horen. En zoveel mogelijk daglicht pakken. En dan pas gaan werken.
En die eten ook daarna.
Ja. En wat ik ook wel een fijne vind, is 's ochtends te gaan stretchen.
Ja,
ik
volg
een rombot, is dat. Nou, vast wel bekend voor de mensen. Ja. Ik zet hem even in de show notes. Dat is 20 tot 30 minuten rekoefeningen. En dat voelt echt als een meditatie. Als je meditatie niet echt prettig vindt, want sommige mensen dat te confronteren. Maar dan ligt de focus op rekken en ademhaling. Fantastische go-to om te ontspannen. Dus ik merk als ik dat doe en ik begin zo de dag, dan ga ik echt veel harder.
Ja, maar het is, ik geloof daar heel erg in, mooie routine trouwens, omdat het is wind in de zeilen van de rest van de dag.
Mm.
Dus je kent allemaal ook wel dat gevoel dat je achter de dag aan hikt, weet je, dat je gewoon overal net te laat en net niet lekker erin, terwijl op het moment dat je dat doet en je hebt allemaal positieve checks eigenlijk van beweging gehad, licht in mijn ogen, dus die melatonine is stopgezet en mijn lichaam weet ik moet gaan, je hebt je purpose, je doelen voor de dag duidelijk voor ogen. Dat geeft zoveel energie.
Ja. Maar ik hou er niet te streng aan vast. Dus dat is niet een must. Zoals vanochtend hebben we dat niet gedaan. Maar dat kan wel een keer. Ik denk dat structureel probeer ik dat wel te doen.
Maar dat moet het ook zijn. Want het is niet rigide.
Ja, genoeg over die van mij. Want ik ben heel benieuwd over naar die van jou.
Nou ja, en ik heb ook... ik heb nu dus kinderen van allemaal onder de 5. De oudste is 5. En dus mijn ochtenden worden bepaald door het tijdstip dat zij wakker worden. Dus ik sta, als ik dat voor wil zijn, dan moet ik om 5 uur opstaan. En,
5 uur?
Dan, ja, dat moet als ik het voor wil zijn. Ho, ho. Als ik het voor wil zijn. Ja, dat doe ik niet vaak, hoor.
Ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat ik vroeger zo vroeg opstond.
Nee, mijn kinderen worden wakker tussen 6:30 en 7:30. Maar dat varieert dus.
Maar dat is toch voor het punt dat je geheugen hebt, dat je zo vroeg opstaat.
Ja. En de oudste twee slapen door, de baby niet. Dus we zijn 's nachts een paar keer wakker. En dus eigenlijk waar het op neerkomt is dat op het moment dat de kinderen wakker worden, sta ik op. Het leuke is wel, ik hoor ze uit bed rennen, weet je, die blote voetjes over het hout. En dat geeft, dat is zo, vind ik ook weer zo'n mooie metafoor voor zinnen die dag hebben. Die rennen uit bed. Maar dan neem ik ze mee naar beneden, alle drie. Ik zorg dat ze aangekleed zijn. Ik zorg dat ze gegeten hebben. En dan, als er school is, breng ik de oudste naar school. Dan mag de middelste mee. De middelste breng ik terug. Dan begint eigenlijk mijn werkdag, zo rond 9:00. Dus dan heb ik van ongeveer 6 tot ongeveer 9 de kinderen gehad. En dan begint mijn werkdag. En die is doorgaans, als het school is, tot ongeveer 1:30. En dan haal ik haar op om 2:00. Ga ik naar huis, heb ik de middag de kinderen. En 's avonds werk ik nog een uurtje nadat ik ze naar bed, voorgelezen enzovoort heb gedaan.
Wat is dat ijsbad wat je in de tuin hebt?
dit is hun bad.
Vroeg geleerd, oud gedaan.
Dat is eigenlijk de structuur die er elke schooldag in ieder geval is. Ja, maar mijn routines, dus als ik niet die verantwoordelijkheid van de kinderen heb, dan ik zorg er altijd voor, ook als ik ze wel heb trouwens, in de ochtend. En dat is eigenlijk altijd. Ik zorg ervoor dat ik neem de jongste mee naar buiten op mijn arm. Dan ga ik de dieren eruit laten. En precies wat jij doet, even lekker dat zonlicht of gewoon licht binnen laten komen. Dan heb ik al wat beweging, want ik loop met de kinderen en ik moet de kippen uit hun hok laten en de eenden. Ik loop door het gras, het liefst op blote voeten. Dan heb ik die beweging. Als zij gegeten hebben, begin ik pas aan mijn eigen eten. Ik probeer zoveel mogelijk beweging met de kinderen te krijgen. Dan doen ze ook vaak een beetje mee, maar ik heb daar dus niet een hele stretch routine. Dus mijn ochtenden worden grotendeels bepaald door de kinderen.
Ja, samen met de kids.
Ja, maar dat is wel heel leuk ook daardoor. Terwijl normaal gesproken, voordat ik kinderen had, waren die ochtendroutines veel meer van mijzelf. En dat heb ik nu verschoven naar de rest van de dag. Dus ik heb nu bijvoorbeeld 's avonds heb ik wel elke avond gewoon een... als ik 's avonds train, is dat het. Maar alle andere avonden heb ik een korte mobiliteit. Gewoon een, ja, bijna een soort flow van 5-6 stretches en ademhaling. Ik heb gedurende de dag een paar momenten dat ik ademhaling bewust doe.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Nou, dan doe ik, daar varieer ik. Dus dat is vaak maar 3 minuutjes of zo. Dan tel ik bijvoorbeeld mijn ademhaling. Mm. Gewoon alleen maar in en uit tellen. Nu heb ik laatst ergens in een podcast opgepikt een nieuwe techniek. En die is door de neus. Sowieso is bij mij altijd door de neus in. Soms door de mond uit, hangt van het tempo af.
Ja, kunnen we gaan proberen nu, of niet?
Ja, zeker. Nou, deze is leuk, want die man die gaf het voorbeeld van wat kinderen doen als ze gehuild hebben, of wat honden doen als ze in slaap vallen, die dubbelen. Weet je wel, die... Dat. En die zei, je ademt flink in door je neus, en dan doe je er nog één achteraan, en dan langer uit door je mond. Dus het is... En dat is een hele lekkere anti-stress ademhaling. Dus die doe ik de laatste tijd vaak 3 minuutjes. Daarvoor deed ik heel lang die block breathing. Hè, die 4 seconden in, 4 seconden vast, 4 seconden uit, 4 seconden vast. Die de commando's ook veel doen
die
in stress.
Ik zelf ook. Met de Rombot komt dat onder andere voorbij. 5 seconden in, 5 seconden vast, 5 seconden terug.
Ja.
Dat, aan het begin kan het een beetje confronterend zijn. Dat je denkt, dit duurt lang.
Ja.
Maar op een gegeven moment vind je de ontspanning.
Ja.
En dat is echt fantastisch.
Ja, maar daar zeg je iets. Voor mij draait die ademhaling, ijsbaden, al die enigszins nieuwe dingen, hè, dan die nu meer de massa bereikt hebben. Die gaan allemaal daarover. Dat het oncomfortabele of het waar je tegenop ziet, comfortabel wordt. Zoals je soms aan het begin, stel je hebt besloten, ik ga 10 kilometer roeien. Oh man, die eerste minuten zijn het moeilijkst. Want je bent aan het vechten in je hoofd. Van ik wil eraf. Oh, dit is wel heel lang. Zal ik er 500 meter van maken? Of 2 kilometer? En daar doorheen te gaan en comfortabel te worden in dat ritme, in dat herhalen, dat is zo'n goede. En dat vertaalt zich zo mooi naar de rest van je leven.
Maar ik merk dus, ook wel wat je nu aangeeft van als je het vaker doet, dan ben je veel minder afhankelijk van motivatie. Dan is het gewoon meer een routine en dan de drempel is veel lager.
Ja.
Dan heb ik ook nu. Op een gegeven moment begon ik weer met wielrennen. Toen was het weer mooi weer. De winter had ik daar geen zin in. Ja. Maar toen, in het begin was het heel zwaar. Ik dacht, oh, man, anderhalf uur fietsen. Oh, jeetje, wat lang. En op een gegeven moment toen ging het zo makkelijk. Ik had zelfs weer zin om tegenaan te gaan.
Is fantastisch.
Moet natuurlijk het wel leuk vinden, maar zelfs... Ja.
Ja, ik denk dat het wel mooi is wat jij zegt. Want je laat het woord motivatie vallen. Wat jij bespreekt en dat eigenlijk de omgeving verandert. En daardoor raak je wat meer gemotiveerd. En in het voorgesprek had je het ook over motivatie.
Ja.
Want dat je daar niet op moet gaan wachten.
Ja.
En daar gaat ook deels jouw boek wel over.
Ja, ja.
Ja, kun je dat toelichten? Hoe jij nu misschien ten opzichte van 10 jaar geleden...
Ja.
Misschien is het wel 15 jaar geleden...
Ja, ja.
Anders ten opzichte tegen motivatie aankijkt.
Ja, voor die jaren. Kijk, ik begon op mijn 14e met krachtsport.
Ja.
En dat is dus ruim 32 jaar geleden. Dus elke keer als jij zegt 15 jaar, denk ik... Het is helemaal niet zo lang eigenlijk nog. Veel langer nogal. Ja. Maar
nou, wij kijken nu ten opzichte van 10 jaar geleden heel anders tegen discipline,
ja,
wilskracht en motivatie aan. En dat is ook een van de punten die jij in je boek probeert aan te geven. Volhard. Ja. Hoe ben je nu anders tegen het concept motivatie gaan kijken?
Kijk, ik heb jaren gehad dat ik dan... toen ik basketbalde zat er een structuur in. Dus toen hadden we gewoon een programmering. En dat was heel klassiek. Deadlift, squats, presses. Ik heb jarenlang gehad, toen ik weer terug was in Nederland en vooral televisiewerk deed, dat ik heel erg op motivatie leunde. Dus als ik naar de gym fietste, Metallica op mijn oren. Toen YouTube kwam, op een gegeven moment lekker veel trainingen bekijken van anderen en gewoon opgezweept raken eigenlijk. Pre-workouts, weet je, allemaal externe factoren. Maar dat vond ik leuk. En het zat wel goed genoeg in mijn ritme dat ik eigenlijk... Ik heb mijn hele leven getraind. Alleen inmiddels weet ik, routines, gewoontes... Kijk, dat is mijn houvast. Motivatie komt en gaat. Het is een externe factor. Dus als je gaat wachten op motivatie... dan lukt het de ene dag wel en de andere dag niet. Want het is er gewoon niet altijd. Je bent niet altijd gemotiveerd. Maar een gewoonte, elke dag weer iets doen of elke dag... In ieder geval die check willen zetten achter beweging. Het is echt niet elke dag krachttraining natuurlijk. Maar elke dag even bewegen. Elke dag even een dagboek bijhouden of journalen. Elke dag ademen. Elke dag een bladzijde lezen in een boek. Dat zijn allemaal routines eigenlijk waar ik aan vasthoud. En dat lukt me.
Maar het helpt wel dat je er natuurlijk ook wel nut en de noodzaak en de beloning van voelt, toch?
Ja, maar in de herhaling zit de voldoening. Dus, dus het is dingen die je elke dag weer doet. Kijk, hoeveel routines hebben we allemaal wel niet die ingesleten zijn op een gegeven moment. Ja. En dat je denkt, oh ja, maar daardoor... Bijvoorbeeld bij ons vroeger thuis de wandelingen op zondagmiddag. Als kind dacht ik altijd, oh, ik wil eigenlijk nu gewoon lekker buiten spelen of thuis spelen. En niet gaan wandelen in een bos met het gezin. Maar nu terugkijkend vond ik dat zo mooi en waardevol. En dat was een gewoonte bij ons thuis waar we niet eens meer over nadachten. Het was gewoon zondagmiddag rond na de lunch. Hup, iedereen, daar gaan we wandelen.
Ja.
En zo zijn er heel veel dingen nu. Dat denk, je kan dat ritme creëren. En mensen zijn altijd heel erg bang om een ritme te hebben. Omdat ze denken, ja, dat wordt saai, want alles ligt vast. Maar in dat ritme, daar zit juist de ruimte.
Dus... Ja, dat merkte ik ook. Ik heb nog geluk gehad dat ik naar Frankrijk op vakantie kon. Maar daarvoor zat ik heel erg in een werkritme. En ik moest daarna wel weer even oppakken. Van, ben je er even uit?
Ja.
En dan merk ik, dat gaat automatisch. Ik stond elke dag op dezelfde tijd op. En omdat er ook geen stappen. En dat kon allemaal niet. De laatste anderhalf jaar. Dat is heel braaf.
Ja, jij moet in Groningen, daar gaan ze niet dicht.
gewoon heel... Nee, maar je hebt wel... Ik vind dat een mooi punt wat je ook in het boek aangeeft. Van, zoek die ritmes en vertrouw niet... Of hang niet te veel af van motivatie. Nee. Wat wel heel veel mensen denken.
Nou, ook omdat je mensen gaan dan maandag, woensdag, weekend sporten, weet je wel. En dan woensdag zijn ze een beetje verkouden. En dan mis je de hele week eigenlijk al.
Mm-hmm.
En ja, we weten allemaal dat als je een paar keer mist, is het ook lastiger weer beginnen. Terwijl als je elke dag iets doet en je mist een dagje, ja, morgen sta ik er weer. Het is veel, en dat ritme, kijk, ja, we reizen allemaal naar ons werk. Nu dan even iets minder, maar van A naar B. Dat is elke dag van A naar B. Maar ik kan 40 routes kiezen. Dus dat ritme blijft hetzelfde. Ik ga van A naar B. Maar ik kan 40 verschillende invullingen aan dat ritme geven. En een drummer die een ritme slaat, die kan daartussen variëren met van alles. Maar dat ritme blijft het ritme. En dat vind ik zo mooi daaraan. Dat op het moment dat je dat in je leven bouwt en dat je zelfs in je agenda dingen noteert van dan train ik en dan doe ik dit en dan doe ik dat. Dat geeft heel veel rust in je hoofd. Want die onrust en stress is vaak dat je denkt, oh, ik moet dat nog. Oh, ik moet dat nog. Maar het staat niet vast.
Mm-hmm. Plannen dus in je agenda.
Ja,
ja, wat ik wel een mooie vind is, Erik, wat jij ook wel aangeeft is van, je bent eigenlijk veel verstandiger bezig als je niet vertrouwt op je wilskracht, maar dat je slimmer gebruik maakt van je wilskracht. Dat je die zo weinig mogelijk tart. We hadden net hier lekkere bananenbroodjes op tafel staan, die hebben we uit het zicht gezet, omdat dat gewoon heel erg verleidelijk is. Maar dat is gewoon slim gebruik maken om zo weinig mogelijk wilskracht te gebruiken.
Ja.
Is dit iets wat jij ook bewust doet?
Ja, want ik geloof heel erg om ritmes te hebben en om routines te bouwen en gewoontes te hebben, moet je je omgeving aanpassen. En daar zit ook het antwoord, denk ik, voor ons allemaal. Van op het moment dat het je lukt je omgeving zo aan te passen dat je die gewoontes in stand kunt houden, dan hou je iets vol, dan volhard je. En daar gaat het bij de meeste mensen mis. Want die besluiten, nu ga ik geen vlees meer eten. Terwijl daarvoor hadden ze 3 keer per dag vlees. Weet je? Dat is een enorme stap. Als je dan niet een paar aanpassingen maakt. Of ik ga elke dag voor mijn werk hardlopen. Maar als je dan niet besluit wat vroeger naar bed te gaan. Je wekker buiten handbereik te leggen. Je spullen alvast klaar te leggen of erin te slapen. Ja, dan wordt het lastig. Dus die omgeving, dat bananenbrood uit het zicht zeggen, zodat we hier niet met elkaar met volle mond zitten te kletsen. Dat zijn kleine aanpassingen, maar je moet die omgeving wel durven aanpassen en kunnen aanpassen om je nieuwe ritme in stand te houden.
Ja, ja. Voor mensen die dit interessant vinden, hè, routines. Dus naast het boek Vol Hart heb je ook een podcast die over routines gaat.
Ja.
Wat is zeg maar een aflevering die jij tot nu toe hebt opgenomen, dat je zegt van hey, dat is echt een luistertip, zetten we die in de show notes.
Nee. Ik denk, als ik jullie luisteraars en jullie platform een beetje in oogenschouw neem, dan denk ik de aflevering met Jack Little. Jack Little is van Defensie Fit. Hij is een van de meest opgeleide militairen geweest. De 4 allerzwaarste opleidingen ter wereld. De Britse mountaineers en zo, dat soort werk. En nu traint hij mensen voor dat soort opleidingen. Maar hij heeft een prachtig ochtendritme. Hij is gespecialiseerd in diepe slaap. Hè. Dus als commando heeft hij zichzelf aangeleerd op alle momenten diep in slaap te kunnen komen.
Een korte periode en veel slaap pakken. Goede slaap pakken.
Maar het is een fantastische vent. Ik kwam aan bij hem en stond hij daar klaar. Weet je, echt, hij is gewoon, als je hem ziet, is hij al die militair.
Ja, een kanon.
Frisse ogen, goede, schone huid, sterk, stond hij daar klaar.
Ja.
En ik zei, zo, je hebt al getraind. Hij zei, ja, mijn dag zit erop. Het was 11 uur, weet je wel.
Ik heb hem geluisterd. Die
Hoe vond je hem?
Ja, ik vond dat begin ook karakteriserend. Ja,
ja, hè? Ja. Nou, ik vond hem heel leuk. En ik heb natuurlijk, ik heb eigenlijk bij iedereen iets waarvan ik denk dat was mooi.
Als je één punt eruit moet pakken van al die afleveringen, welke routine zou je van een ander willen implementeren bij jezelf?
Nou, ik vind die ochtendroutine van Jack Little vond ik fantastisch. En de schrijfroutine van Marlee Hauer, filosoof, vond ik ook heel mooi. Omdat daar zat ook zo, als je het over motivatie hebt, mensen die boeken willen maken, die wachten dan op inspiratie. Ja. Terwijl zij gaf echt aan, nee, elke dag zitten, werken. Zitten, werken.
Ja. Gewoon bezig gaan doen.
Ja, fantastisch. Ja.
Mooi. Ja. Oké, nou dat is denk ik een hele waardevolle tip. Gewoon doen, dan rolt het vanzelf wel. Ja. Ik weet niet of jij nog een vraag over routines hebt, Erik?
Nee, ik vind het een mooi punt wat je net zegt over het schrijven. Dat het ook, ik merk zelf ook dat het makkelijker wordt als je het vaker doet.
Ja.
Als het 1 keer per week, een middagje, dan moet je er weer helemaal inkomen.
Ja.
En die routines, dat geeft toch zoveel minder mentale effort wat je dan hoeft te doen. Je
hebt een heel mooi boek, Bird by Bird, van Anne Lamott. En dat gaat daarover dat als je een idee hebt voor een boek of voor iets dat je wil maken, is enorm. En ook wel een beetje overweldigend. En dan denk je steeds, hoe ga ik dat doen? En haar theorie is ook bird by bird. Dat is naar een verhaal van haar vader. Die zei tegen haar zoon, of tegen zijn zoon, haar broer. Schrijf maar, die moest over vogels schrijven. En oh man, er zijn zoveel vogels en ik weet het niet. En die vader zei, pak één vogel. Eén vogel, de flamingo. We gaan over de flamingo ga je schrijven. Nu alles wat je weet. En daarna pak je de spreeuw. Schrijf alles over de spreeuw. Bird by bird. Dat vond ik zo mooi ook.
Ja.
En zo is het ook. Gewoon beginnen, kleine stapjes. Ja,
mooi. Ja, we hebben al een wel aardig wat boeken voorbij zien komen.
Ja.
Kan ook een podcast zijn om het geheel over routines mooi af te sluiten. Wat zou een boek zijn of een podcast die je de luisteraar zou willen aanraden die eigenlijk het geheel mooi samenvat?
Helemaal voor jullie luisteraars, The Catalyst podcast is dat. Dat is echt speciaal voor coaches en vooral in de gezondheidshoek, noem ik het even heel breed hoor. En daar die man, hoe heet hij? Bradley Cooper, niet de acteur. En die nodigt heel veel specialisten uit op het gebied van eigenlijk al deze vlakken van waar we nu over spreken. Soms gaat het over de psyche, soms gaat het over trainen, over voeding, over echt van alles. Maar heel leuk. Ze zijn behapbaar, hè, dus niet te lang. Mooie thema's. De Catalyst podcast.
Tof. Ja. Zet in de show notes. Ik heb hem zelf nog niet geluisterd.
Ja, ik denk dat jullie hem ook echt tof zullen vinden. Omdat het is precies die onderwerpen. Ja. En laatst was er bijvoorbeeld een hele aflevering over creatine.
Ja.
Met allemaal onderzoeken dat creatine eigenlijk voor ieder mens. Dus niet alleen voor sporters, maar voor ieder mens gewoon dagelijks belangrijk is.
Ja.
En helemaal nu voor het brein van oudere mensen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dat is wel een thema binnen onderzoek momenteel.
Ja, hè?
Ja zeker.
Ja.
Ja. Als we nu nog een stukje vooruit gaan kijken en naar de toekomst. We hebben het al eerder over eerdere tegenslagen gehad die je hebt meegemaakt. Wat wordt jouw volgende zijpad wat je gaat bewandelen? Jouw nieuwe uitdaging, waarbij je waarschijnlijk ook weer een enorme tegenslag gaat hebben. Als je nu vooruit kan zien, wat kunnen we gaan verwachten van Arie Boomsma? Hmm. Wat wordt de volgende nieuwe challenge?
Ik ben Ik ben iets aan het bouwen, wat raakt aan de gymcultuur, maar dat is eigenlijk een herstelgym. Dus een plek waar eigenlijk als een soort badhuis, waar je naartoe kan met sauna, stoombad, ijsbaden, massage. Maar niet als wellness, dus niet de sauna waar je één keer in de zoveel tijd naartoe gaat en in je blootje rondwandelt met een badjas en een glas vol grapefruit juice. Maar waar je 3-4 keer in de week misschien wel naartoe gaat voor je herstel. In aanvulling op je gym. En dat is eigenlijk een zijpad wat wel naast de weg van Vondel Gym ligt. Maar waar ik heel erg in geloof. En waar ik ook heel veel zin in heb om het te bouwen.
Ja, ja. Tof. En ga je dat dan ook echt testen? Dat je met de vragenlijst op straat gaat om te vragen, is er interesse naar? Of ga je gewoon denken, fuck it, ik ga het gewoon proberen?
Ja, dat laatste. Ik geloof heel erg in die manier van ondernemen. Dat je, kijk, het is altijd, met name nu wij wat groter en wat verder zijn, krijg je altijd de vraag van, durf je heel erg bij je hart te blijven en op gevoel te gaan? Of ga je data ondernemen? Hè? Meten, weten. Dat is natuurlijk een hele logische en veilige en goede weg. Maar ik hoorde de laatste CEO van Disney, van die hele groep waar ESPN en Marvel en alles en Pixar allemaal onder hangt. En die zei, ja, data, je moet het nooit negeren, want het is iets dat onderbouwt en dat iets aantoont. Maar neem je beslissingen op gevoel. En met ondernemen, zoiets is spannend als je een nieuwe onderneming bouwt. Maar voor mij is de weg altijd geweest, ik bouw iets wat ik zelf heel graag wil gebruiken of wat ik mis. En dat heb ik met Vondel Gym gedaan en dat wil ik nu met dit concept ook gaan doen. Ondernemen met vrienden. De gym participeert erin. En dan geloof ik heel erg in dat dit nu bij deze tijd hoort, omdat het te maken heeft met weerstand, met gezondheid, met herstel, met antistress.
Ja, heb je al een naam?
Het werknaam is de Switch. Jiddisch voor zweet.
Okay,
ik denk wel van, ik zie ook bij in Groningen heel veel mensen altijd zo'n in het water springen, 's ochtends vroeg.
Ja, ja,
dus
ja.
Ik denk dat daar wel kansen liggen. Ja,
ja, het is
mijn gevoel, zegt dat.
Ja. Kijk, die ijsbaden en
en iedereen heeft ook het budget om een ijsbad thuis in zijn kamer.
Nee. Of het ijs. Het is vooral het ijs. Maar je hebt nu allerlei systemen. Je hebt nu een koelsysteem dat je op een slang kan aansluiten. Dat je binnen 4 uur tijd op 0 graden kan zitten met je bad. Je hebt baden nu die een systeem hebben dat je heet en koud kan. Dus die markt je hoeft niet ijsblokjes te kopen in de zomer om nog te ijsbaden. Maar ik geloof heel erg in het concept gewoon dat je ergens instapt voor je herstel. En dat je daarnaast misschien wel op dezelfde dag of de volgende dag gewoon de gym gebruikt. Dat het in aanvulling op is. Ja, dus dat is het zijpad waar ongetwijfeld ook de nodige tegenslag zal zijn.
Yeah. Dus we gaan een aanbouw doen bij de Vondelgym.
Nee. Bij voorkeur in Amsterdam zou die dan enigszins centraal moeten liggen. Zodat een beetje van alles. Maar het is natuurlijk niet alleen voor Vondelgymleden.
Ja. Mooie uitdaging. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit kleine nieuwe inzichtje. Ik vind het wel ben een nieuwe leuke uitdaging. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
Ik wens
je heel veel succes.
Ja, dank.
En wil je heel erg bedanken voor het interessante gesprek. Ik heb heel veel waardevolle inzichten uitgehaald.
Leuk, dank. Nou,
super bedankt.
Fijner te zijn.
Dit was de aflevering met Arie Boomsma. Leuk dat je hebt geluisterd. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken artikelen en boeken. En we zouden het super tof vinden als je deze show deelt via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken. En dan wil ik je als laatste bedanken voor het luisteren. Tot bij de volgende aflevering.